Je luistert naar de podcast Hoe zijn wij hier terechtgekomen? Mijn naam is Joost Tanasalé en ik neem je mee op weg naar het nieuwe slavernijmonument in Groningen. Over de geschiedenis van slavernij in Azië, kolonialisme en de impact van de Verenigde Oost-Indische Compagnie op onze stad.
Hoe zijn we hier terechtgekomen?
Nou Patricia, wil jij jezelf eerst even voorstellen?
Ik ben Patricia Ottai en ik zit in de werkgroep van Voetsporen van Nazaten. En ik ben er eigenlijk nog niet in het begin bij gekomen, maar ongeveer halverwege het traject. Via Charles Goudsmit, ook een van onze werkgroepleden. En ik werk zelf al heel lang in de erfgoedsector. Ik vond het wel heel interessant omdat ik zelf Indische roots heb. Om ook hier aan mee te doen.
Ja, en wat is dan jouw drijfveer, zeg maar? Van, voel je dan dat het zo'n belangrijk onderwerp voor jou ook persoonlijk is?
Dat inmiddels wel. Ik was eerst heel nieuwsgierig naar van, ik was niet zo bekend met het hele verleden, slavernijverleden. Zeker niet de connectie Groningen. Maar het wekte wel mijn nieuwsgierigheid. En ik weet best veel van mijn familiegeschiedenis, maar dan wel tot aan de Bessia-periode en de Tweede Wereldoorlog, de Japanse oorlog in Indonesië of Indië. En dat hele het hele verleden daarvoor, daar heb ik alleen de schoolboeken dan, maar geen kennis vanuit mijn familie. Over mijn familieverleden uit die periode. Het wekte wel mijn nieuwsgierigheid. Daarom dacht ik van omdat ik eigenlijk heel veel met Gronings erfgoed bezig ben, zou ik ook heel graag mijn andere kant, dus ook de Indische geschiedenis en koloniale geschiedenis en het slavernijverleden van Groningen, zou ik wel meer over willen weten. En om die reden ben ik eigenlijk in de werkgroep gestapt.
Nou, ja. Je bent heel actief. Wat doe jij zoal voor de werkgroep?
Wat doe ik zoal?
Wat doe je niet? Dat kun je misschien beter vragen.
Wat doe ik niet? Dat is nog lastiger. Ik ben zelf communicatiemedewerker binnen de erfgoedsector. Ik werk voor Erfgoed in Groningen. Dat is een steuninstelling voor erfgoed in provincie en in de stad Groningen. Dus vanuit eigenlijk die hoek denk ik al heel snel van, ik kan in communicatie bijdragen. En daarnaast organiseren wij ook zelf activiteiten vanuit Groningen Erfgoed. Ja, daar zag ik de connectie in. Dus ik dacht vooral mijn bijdrage te kunnen doen vanuit praktische ondersteuning en de communicatiehoek.
Wat hebben we hier gedaan?
Het leuke is nog een stukje voorgeschiedenis. Ik heb er ook gewerkt bij de Groningen Archieven. Ik had mijn connectie wel met de mensen hier en ook met een van de onderzoekers van het slavernijverleden van Groningen. Dat is Liewe Jongsma. Ik heb hem gevraagd, omdat ik merkte aan de werkgroep dat men toch wel behoefte had aan meer kennis over het koloniale slavernijverleden van Groningen. Toen dacht ik van, ik ga Liewe vragen, Liewe Jongsma, om ons een beetje te onderwijzen, om ons meer uitleg te geven over het slavernijverleden en of er ook concrete voorbeelden zijn vanuit de VOC-connectie ten opzichte van de stad Groningen.
Ja, we hebben als werkgroep een presentatie van Liewe bezocht. Ja. En na afloop sprak ik hem ook eventjes, dus we kunnen ook wel even naar hem luisteren.
Hier ligt eigenlijk een soort boze brief, geschreven door Nathan Fokkens, de broer van Willem Fokkens, aan het Groningse stadsbestuur, met een oproep om in Zeeland geld te gaan halen voor zijn broer. Hij was namelijk gouverneur van Ambon in dienst van de VOC-kamer in Zeeland, maar hij was een Groninger. En Groningen had via Zeeland een vinger in de pap bij de VOC. Dus hij zei tegen Groningen van, zorg ervoor dat ik mijn salaris uitbetaald kreeg, want dat was blijkbaar niet gebeurd.
Ja, en wat zegt dat over de betrokkenheid van Groningse bestuurders bij dat hele systeem?
Nou, heel lang werd aangenomen dat Groningen eigenlijk heel weinig te maken had met de VOC. Dat er een paar individuen waren, maar dat Groningen eigenlijk geen rol speelde in die geschiedenis. En we zien steeds meer dat het op heel veel manieren niet klopt. We zien dat Groningen bestuurlijk echt wel een relatie had met de VOC. Namelijk dat ze vanaf de jaren 1640 een bewindhebber konden benoemen in Zeeland. En dat ze ook via die zetel daar mensen konden benoemen op vrij hoge functies. Dus hier deze Willem Fokkens, die is gouverneur van Ambon. Maar je hebt ook Jan Albert Zichteman, de hoogste pief in Nederlandse Bengalen. En je hebt meerdere keren de hoogste baas van heel Nederlands-Indië. En allemaal hoge functionarissen uit Groningen via Zeeland benoemd.
Ja, jij vertelde ook in jouw presentatie dat er wel degelijk een link is tussen de WIC en de VOC. Dat je dat eigenlijk niet helemaal los van elkaar kan zien.
Nou, het is eigenlijk dat de netwerken van de Groningse elite en de netwerken rond kolonialisme heel sterk overlappen. En het zijn vaak dezelfde mensen die betrokken waren bij de VOC en bij de WEC, maar soms ook bijvoorbeeld een slaafhandelsmaatschappij zelf oprichten. De Zweedse Afrika Compagnie is daarvan een voorbeeld. Of er zijn mensen die werken eerst in Nederlands-Indië en daarna in Zuid-Afrika en dan in Suriname. Dat is Maarten Douwe-Steenstra is een voorbeeld. Maar er zijn allemaal voorbeelden te noemen van mensen die juist die hele geschiedenis aan elkaar verbinden in Groningen.
Ja, en hoe zit dat met het feit dat Groningen eerst een beetje buiten de boot werd gehouden bij de VOC? Want je zei van ja, dat is pas later gekomen.
Klopt. Ja, er wordt wel discussie over gevoerd hoe dat komt. Er zijn allemaal redenen voor te noemen, maar feit is dat toen in 1602 de VOC werd opgericht, Groningen geen eigen kantoor ervoor kreeg, niet mocht meedoen kort gezegd. En dat stak. Groningen wilde graag een machtige, zelfstandige provincie in het noorden van het land zijn. En daarom hebben ze heel hard gevochten om wel die kamer van de WIC te krijgen. En dat is uiteindelijk ook gelukt. En ze bleven vechten om toch ergens in de VOC invloed te krijgen. En dat lukte dus een paar decennia later via Zeeland.
Ja, en dan is er ook nog de link tussen de provincie Groningen, de stad Groningen en de ommelanden.
Ja, in die tijd waren dat drie verschillende bestuurslagen. En die werkten samen om het geld bijeen te leggen voor de West-Indische Compagnie. Maar je ziet ook dat in die verschillende bestuurslagen ook mensen zitten die allemaal betrokken zijn bij de VOC. Het klinkt bijna clichématig, want het wordt heel vaak genoemd, maar het is echt een gedeelde geschiedenis. Het is een geschiedenis die je ook, als je hem leert zien, op heel veel plekken kunt zien in Groningen. En dan niet alleen in de stad, maar juist ook in alle uithoeken van de provincie. Kijk, ik vind altijd dat je om het heden te begrijpen de geschiedenis moet kennen. En dan ook niet selectief erin moet zijn. Je moet de hele geschiedenis die bijdraagt aan het heden snappen. En als je dit deel niet kent, dan kun je gewoon niet het heden voldoende begrijpen.
Ik vroeg je aan het eind van jouw presentatie naar een soort iconisch voorbeeld. Ja. Of iets waaraan we die hele geschiedenis zouden kunnen ophangen. Of iets exemplarisch. En toen kwam jij met de naam Zwarte Maandag.
Ja, Christiaan Maandag. En algemeen bekend als Zwarte Maandag. Het is een van de mooiste voorbeelden, vind ik wel. Die werd rond 1787 geboren, ergens op Java waarschijnlijk. Maar die is in Makassar verhandeld, verkocht aan de gebroeders Smit. Dat was een tweeling uit Scheemda. Die nam hem mee naar Nederland, naar Groningen. En al vrij snel is die man zelfstandig gaan wonen in Groningen. Dus hij is, hoe dat precies is gegaan, weten we niet. Maar hij is een vrij man geworden hier.
Dus hij was slaaf daar en hij is hier vrij man geworden?
Ja, er was hier in Nederland sowieso geen slavernij, maar hij werd ook niet lange tijd in ieder geval niet de bediende van de gebroeders Smit. Hij woonde in Groningen, werd op een gegeven moment ook gedoopt door een dominee die daarvoor ook heel lang in Nederlands-Indië had gewerkt, dominee Metselaar. En in Groningen in de Nieuwe Kerk doopte hij deze man. Dat was echt, in bronnen vinden we dat ook terug, dat was iets bijzonders in die tijd. Hij trouwt later ook met een Groningse vrouw. Ze zijn dan al wat ouder, ze krijgen geen kinderen meer samen, maar hij woont lang samen met een Groningse vrouw. En deze man die werkt als studentoppasser voor Vindicat. Dat is een beetje een onbekende term, maar dat is een soort van butler, concierge, bediendeachtige rol. En hij reist ook met Vindicat mee, reist hij door het land. Dus hij wordt ook buiten Groningen bekend. Zozeer dat als hij overlijdt in 1858, dat een overlijdensbericht niet alleen in Groningse kranten staat, maar ook in Leiden in de krant. En dat zijn best lange berichten, een levensbeschrijving van die man. Dus er was echt wel een bekendheid in die tijd. En we hebben lang moeten zoeken, maar we hebben nu ook gevonden waar die man heeft gewoond in Groningen. In oude bevolkingsregisters staat het Appelstraatje. En ik dacht dat zal de Kleine Appelstraat zijn. Maar na wat speurwerk blijkt het een plek te zijn in de Grote Appelstraat. En het bijzondere is, dat is een plek waar nu geen huis meer staat. Dat is een braakliggende plek. Maar in het huis ernaast zie je als het ware nog de afdruk van het huis waar Christiaan heeft gewoond. En ik vind dat eigenlijk ook wel een heel symbolische plek, symbolisch voor deze geschiedenis. Want het is, je ziet er niks. Het is eigenlijk een uitgewiste, vergeten geschiedenis. Maar als je weet waarnaar je moet kijken, dan zie je de afdruk ervan nog in het straatbeeld staan.
Nou, dat was Liewe. Maar we zijn nu ergens anders. Want we hebben vanavond onze tweede stadsgesprekken. We zijn nu bij het multifunctioneel centrum De Wijert Helpman. En dit is voor jou toch ook een persoonlijke, bijzondere plek?
Ja, De Wijert is wel een bijzondere plek voor mij inderdaad. Want toen mijn familie, mijn Indische familie, dus van mijn vaders kant, in Groningen kwam, toen zijn ze in De Wijert gaan wonen. Dus dat was eigenlijk hun eerste woonplek in de stad. En nu gaan we eigenlijk met de bewoners van Groningen-Zuid, die hebben we uitgenodigd om mee te praten over het onderwerp koloniaal slavernijverleden. En dat is eigenlijk de opmaat naar het slavernijmonument hier in de stad.
Nou, zullen we naar binnen gaan? Volgens mij zijn er al voorbereidingen bezig. Er is muziek uiteraard weer. We wachten tot die klapdeur open gaat. Ja, daar staat oom Piet, ook lid van de werkgroep.
Ja, oom Piet is ook lid van het eerste uur eigenlijk.
Altijd druk, nu aan de telefoon.
Druk, is alweer aan het bellen.
Een ideeënbus zie ik hier al staan. En de kleedjes zijn niet voor niets...
Ja, ze zijn mooie aantrekken toch? De mooie Indische kleedjes eromheen.
Dan gaan we de grote zaal binnen. Waar straks de bijeenkomst plaatsvindt. En de soundcheck is bezig.
Ja, de band Adjar is al aan het voorbereiden. Dus die zijn aan het soundchecken. En we hebben zometeen Miguel Riri Hena, die ook het eerste gesprek, straks gesprek heeft gevoerd.
Ja, dat is de voorzitter van onze werkgroep.
Voorzitter van onze werkgroep ook, die straks begint. En ons introduceert als werkgroep. En vervolgens in gesprek gaat met onder andere Edgar Pelupessi van het Groningen Museum. Hij is conservator. Het is ook de bedoeling dat we echt een dialoog krijgen met de aanwezigen, met de wijkbewoners. Om ook hen mee te nemen in het ontwerp, met name van het monument. Om inspiratie op te halen voor het ontwerp van het monument. Maar ook ideeën voor wat kun je met het monument? Is het herdenken of wil je andere dingen met het monument doen? Dus daar zijn we heel benieuwd naar.
Oh, nou, het is goed dat de soundcheck weer bezig is.
Daar zijn we heel benieuwd naar in ieder geval, van wat de stadjes zelf vinden. Ja.
Hey, en nog even één ander ding, stadsgesprek Voetsporen van Nazaten. In de vorige aflevering, de eerste aflevering van deze podcast, zeiden we al van dat de werkgroep Oost eigenlijk niet passend is. Ja. Dus dat is aangepast.
Ja, dat klopt. Ja, we hebben de werkgroep Oost, dat zeggen we eigenlijk niet meer. We zeggen nu werkgroep Voetsporen van Nazaten. Het begrip Oost is eigenlijk een meer westers begrip. Eurocentrisch, zeg maar. En wij hebben eigenlijk gekozen nu voor een begrip wat meer past. En dat is het Indisch Oceaangebied of Indisch Archipel. Dat wordt ook in de bredere literatuur ook zo genoemd. Dus dat gaan wij voortaan ook doen. Het is allemaal een leerproces, we hebben het ook moeten leren.
We met elkaar in gesprek over het monument en wat jullie als mensen uit de stad Groningen daarin belangrijk vinden. En ik wil nu het woord geven aan, en een applaus natuurlijk, aan Edgar Pelupessi.
Het is heel Gronings, daar heb ik eigenlijk vanmiddag heel goed over nagedacht in een gesprek met iemand uit Rotterdam. Wat is nou echt een Groningen product waar wij van denken, van daar komen al die verhalen waar we het nu over hebben gehad in samen? En dan denk ik meteen aan Groningen met worst.
Ik ben Edgar Pelupessi. Ik ben conservator Groningen cultuurgeschiedenis bij het Groningen Museum.
Ja, en hoe ben jij hier terechtgekomen?
Bij deze bijeenkomst, bedoel ik?
Ja, en ook jijzelf als mens hier in Groningen.
Oh, als mens hier in Groningen. Nou, ik kom oorspronkelijk uit Warffum. En daar ben ik geboren en getogen. En ik woon inmiddels al 8 jaar in Groningen. Mijn vader is Molux en die is hier in 1961 gekomen. En die is toen uiteindelijk in Winsum terechtgekomen en later naar Warffum verhuisd.
Ja, en misschien kun je nog even kort vertellen, want we kennen het moeilijkste verhaal over het algemeen wel, van 51, andere groep 62 vanuit Nieuw-Guinea.
Ja.
Dit is nog weer een hele specifieke jaartal, 61. Hoe zit dat?
Nou, dat heeft te maken met het feit dat mijn familie destijds nog na de onafhankelijkheid in Indonesië langere tijd heeft gewoond, omdat ze heel goed in de gemeenschap lagen. Maar vanaf de jaren 60 begon het toch wel heel erg benauwd te worden daar, door de intensivering van de Indonesische regering. En toen zijn zij via de kerk naar Nederland gekomen per vliegtuig en zijn ze uiteindelijk in het dorp Winsum terechtgekomen.
Je verraste me het meest vanavond in jouw presentatie met de Groningen metworst. Dus daar wilde ik het eigenlijk even met je over hebben.
Nou, ik noemde dat, want ik had daar toevallig vanmiddag nog een gesprek met iemand over. En voor mij staat de Groningen metworst eigenlijk als een soort van postkoloniaal product ter sprake in mijn geschiedenis, mijn persoonlijke geschiedenis. Want in die ene worst komt alles samen. Je ziet die Groningse identiteit, het Groningen varkensvlees. En dat wordt dan gecombineerd met die kruidnagel uit voormalig Nederlands-Indië. En het werd ook al voor de onafhankelijkheid van Indonesië, voordat überhaupt die Groningen metworst bekend werd, werd die droge worst al wel gebruikt ook. Naar Indië toe, maar ook naar elders in de wereld. Dus dat sprak mij gewoon heel erg aan. En daarbij kom kijken dat mijn familie ook, toen ze hier kwamen, die Groningen metworst gingen gebruiken in hun gerechten.
Dus jouw Indische familie maakte gebruik van de Groningen metworst?
Ja, precies.
In wat voor gerechten?
Nou, ons nasi goreng is daar bijvoorbeeld heel erg bekend mee. En dat is wel grappig, want als ik dat aan andere mensen vertel uit de gemeenschap, dan zeggen ze, wat doe je daar nou met worst door? Ja, en het is echt een hele goede combinatie, want die kruidnagel, die geeft net dat ene zetje aan die nasi goreng om het een beetje anders te laten smaken dan dat je gewend bent.
Je begon de avond met heel ver terugblikken, zeg maar, hoe de slavernij ooit begon.
Ja.
En op den duur ontstond ook in de zaal, en dat horen we wel vaker, een beetje een discussie of een gesprek over, wat is nou slavernij?
Ja.
He, want het gaat om een slavernijmonument. Mm-hmm. Hoe kijk jij daarnaar?
Hoe ik ernaar kijk is dat als het gaat om slavernij in het Indisch Oceaangebied, wat ik al aangaf in mijn presentatie, dat was heel diffuus. En dat, in dat opzicht is het moeilijker te duiden dan de slavernij in de voormalige West-Indische koloniën. Want daar was het voornamelijk dus vanuit plantagesamenleving gericht. Dus echt die marktslaven. Terwijl in het Indische Oceaangebied dus echt de verschillende soorten van uitbuiting en menseigendom aanwezig waren. Dus dat wilde ik graag benadrukken in mijn presentatie.
Ja, en de doorwerking daarvan, dat betekent dus dat de slavernij dan officieel misschien is afgeschaft, maar dat je de gevolgen ervan nog steeds ziet in het systeem?
Omdat ze moeilijk waren te duiden in de eerste instantie, omdat het zo diffuus was, is het heel moeilijk te controleren wanneer het nou daadwerkelijk is opgehouden in dat gebied. Ten opzichte van bijvoorbeeld dan in Suriname, waar het dan nog steeds wel langer doorging. Hè, want na 10 jaar is het daar pas echt officieel klaar met de slavernij. Ging het in de andere kant in het Indische Oceaangebied toch nog echt veel langer door.
Ja. En dan de link met Groningen.
Ja.
Laten we beginnen met, jij werkt bij het Groningen Museum. Daar vertelde je ook over dat je dingen in huis die best wel linken aan dat verleden.
Ja, we hebben natuurlijk portretten van vermogende Groningers die hun welvaart hebben opgebouwd in dat gebied. Maar we hebben ook daadwerkelijk driedimensionale producten. Zoals bijvoorbeeld een koffiekan uit Azië. Zoals bijvoorbeeld een potje waarin melk met kruiden gecombineerd werd. Om vervolgens mensen te helpen die ziek waren. Dus in onze collectie in het Groningen Museum zien we inderdaad dit soort producten terugkomen.
Ja, en de uitsmijter vond ik Indië verloren, zeg maar. Mm-hmm. En gas werd gewonnen.
Ja, dat is ook iets wat vaak vergeten wordt. En dat is denk ik ook de link hier weer met Groningen. Dat toen Indië verloren werd, was het toch een economische impuls verloren ook voor Nederland. En dat werd destijds toen wel echt opgevangen met de gasbubbel hier in Groningen. En dan zie je dus dat er de uitbuiting doorgaat.
Om na kunnen gaan denken van wat voor impact ik vandaag de dag nog steeds heb. Dank je.
Een hele goeie.
Een
grote
markt
kan ook niet.
Nee. Ik ben Marije Plas, ik woon in Haren en ik zag de oproep vanuit de gemeente. En ik werk toevallig ook nog bij de gemeente, maar dat staat er eigenlijk los van. Nou, ik heb de afgelopen jaren veel gelezen, geluisterd, gekeken over allerlei soorten samenhang tussen slavernij toen en nu en hoe het doorwerkt. En ik ben socioloog van huis uit, dus ik vind het ook interessant hoe maatschappijen werken. Dus het is en actueel. Ik heb er veel op gelezen. Ik vind het gewoon interessant. Ik wil eigenlijk vooral luisteren vanavond.
Ja, want ik kan het mis hebben, maar mijn indruk is dat jij zelf niet per se een Indische achtergrond hebt bijvoorbeeld.
Nee, dat weet je nooit helemaal zeker, maar voor zover ik het weet niet. Nee, ik heb wel een keer bij die tentoonstelling in het Scheepvaartmuseum, aan de A Museum, kon je je achternaam invullen en kijken of daar banden zijn. Er zijn wel matrozen met de achternaam Plas die kant op gaan. Dus ergens ben ik ook weer onderdeel van, net zoals iedereen. En daarom vind ik het ook belangrijk om alle verhalen te horen, want iedereen is een schakel in dit alles.
Ja, uiteindelijk zijn we allemaal nazaten van dat hele systeem. Dus ook de gewone Nederlander. Hoe kijk jij naar de komst van zo'n monument?
Ja, nou heel goed. Precies wat er aan het eind net van de discussie gezegd werd. Dat het een signaalfunctie kan hebben. Want als het zichtbaar is, letterlijk, dan loop je er langs, ga je erover nadenken en triggert het iedereen continu om er nog eens bij stil te staan. Wat betekent dit nu eigenlijk? Nu en toen. En dan kun je het gesprek erover hebben. En anders blijft het misschien onzichtbaar.
Hoe verhoud jij jezelf daar dan toe? Want er zijn heel veel mensen hier aanwezig die zelf ook roots hebben in voormalig Nederlands-Indië. Of in Papua hebben we ook iemand net gehoord. Ja, hoe voel jij dat zelf?
Ik vind dat ik er eigenlijk minder over kan zeggen. Omdat het dus, ik ben onderdeel van het systeem net als iedereen. En mijn voorouders ook. Maar ik ben er niet het slachtoffer van het systeem geweest toen. En ook niet de nazaat van de mensen die er slachtoffer van waren. Dus ik vind vooral dat ik er niet te veel ruimte in moet nemen in dat debat. En vooral moet luisteren. En dat ik blij ben dat dus alle perspectieven nu veel meer naar boven komen. In plaats van dat ik als witte weer ga zeggen wat ik wel of niet belangrijk vind.
Ja, precies. Maar je bent ook inwoner van de gemeente Groningen. En dat is een soort monument vanuit de gemeente Groningen geïnitieerd. Eigenlijk heeft Koen Schuiling destijds excuses gemaakt voor de link tussen Groningen en slavernijverleden. Dat monument is een gevolg daarvan.
Ja, ja. Heel goed. Omdat het wat net op het podium werd, het vaak het woord erkenning gebruikt. Volgens mij zit daar de crux. Je kan pas met elkaar verder in gesprek, denk ik, als het echt erkend wordt wat er gebeurd is. En wat iemand dame net zei, het gaat niet om schuld van de mensen die hier nu zitten of slachtofferschap van de mensen die nu hier zitten. Maar het is wel gebeurd en het werkt door, elke dag weer. En wat ik dan kan doen, denk ik, is daarna luisteren en rekening mee of zo. Ja. Ja,
en je, nog lekker eten, wat had je net in de pauze?
Ja, nou, beide hapjes. Lumpia ken ik wel, maar die andere met rijst, die was echt super, ook super lekker.
Ja, lumpen was dat.
Ja, precies. Ja.
Ja. Dus dat is dan weer een voordeel ervan.
Zeker. Ja, nee, ik ben ook voor het werk deed ik een project wereldwijd. En het meeste vanuit Nederland, maar ook, ik ben in Jakarta geweest. En elke pauze die we daar hadden, het ging de hele dag over eten met de collega's daar natuurlijk. Maar ook, we moesten alles proeven. Nou ja, dat was een feest. Ja. Ja,
sommige soort van vooroordelen zijn ook gewoon waar.
Zeker, ja.
Ik wil heel even, hoor, want het gaat heel lang en dan ga ik bij u en dan maar op.
Nou, ik ben Jan Lunsing, bestuurskundig onderzoeker, werk overal in Nederland.
En waarom bent u vanavond hier naartoe gekomen?
Nee, ik ben door Charles Goudsmit gevraagd, uitgenodigd. En ik ken hem wel, ik vind hem goede ideeën hebben. Dat is de hoofdreden. Anders was ik hier niet geweest, maar ik vind het zelf ook wel een belangrijk onderwerp eigenlijk.
Ja, en u liep ook nog even naar voren om wat te zeggen. Wat vertelde u toen?
Nou, toen dacht ik vanuit een blanke achtergrond van is het. Ik moest toen denken aan een boek over wat ik over Georgia in de Verenigde Staten heb gelezen. Waar de blanke gemeenschap dus heel veel slaven had. En die blanke gemeenschap had door van wij zijn in de minderheid, dus we moeten die anderen heel erg onderhouden. En dat leverde ook een soort angstcultuur in de blanke gemeenschap op. En in de Verenigde Staten is dat eigenlijk door blijven zieken in de samenleving daarna. En ik denk het mooie van elkaar een punt achter slavernij zetten is ook een punt achter de onderdrukking zetten en ook achter de angst van de blanken voor de slaven. En dat is eigenlijk waar ik. Dat zou mooi zijn als dat ook op een of andere manier in het monument terugkomt.
Ja, want ziet u dan ook dat zoiets ook bestaat bij, nou ja, Nederlanders, zeg maar, ten opzichte van destijds bijvoorbeeld Nederlands-Indië?
Ik kan me niet voorstellen dat in Nederlands-Indië destijds, dan had je een theeboer en die had dan heel veel mensen onder zich, dat die geen angst had. Je hebt ook het boek Stille Kracht of de film, ik weet niet meer. Maar daar zie je ook van dat ze een soort angst hebben voor die inlanders. En ik denk.
Maar wat is die angst dan?
Je weet niet wat ze doen. In dat boek wordt een soort tovenarij aan toegewijd. Wel, Indiërs zijn ook mensen en lijken heel erg op andere mensen. Dus dat verschil is niet zo groot. Maar er wordt dan, doordat die groepsverdeling, kun je heel erg bang voor elkaar worden. En dus niet alleen, want die onderdrukte mensen waren natuurlijk ook bang voor de blanken. Maar dat gaat twee kanten op.
Ja, en wat zou zo'n monument denk ik kunnen betekenen voor hier in de stad Groningen?
Als dit verhaal er ook in wordt verwerkt, dan zou het een soort verbinding kunnen worden tussen alle mensen van allerlei kleuren overal vandaan.
Ik ben Chantalle, ik woon in de Weijer Zuid en ik ben hier gekomen om eigenlijk een begin te maken in een zoektocht eigenlijk van mijn roots eigenlijk. Nou ja, kijk, mijn vader die is als nakomeling in Nederland geboren. Mijn oma en opa die komen uit Indonesië, dus die hebben Indische roots. Ja, dat maakt eigenlijk dat mijn vader is hier in Nederland geboren en opgegroeid. En heeft mij eigenlijk heel erg Nederlands opgevoed. Maar er zit duidelijk een hele Indische roots in mij. Die eigenlijk voor mij in ieder geval heel veel onduidelijkheid is. En ook wel heel veel dingen verzwegen is en dat er ook wel trauma achter zit. Dat het gewoon een heel pijnlijke geschiedenis. En doordat er eigenlijk helemaal niet zoveel over werd gepraat en ook wel een beetje heel veel voor mij onduidelijk was, maakte eigenlijk dat ik er een beetje van weghield. Maar wel altijd bij dit soort bijeenkomsten een soort een thuisgevoel ervaar. En anderzijds, maar ook echt heel Nederlands voel.
Ja, want het werd net ook gezegd door Edward Pelopessi van het Groningen Museum. Een soort term, hybride identiteit, geloof ik. Of jij hebt opgeschreven wat hij zei, of niet?
Cultureel hybride.
Dat. Cultureel hybride. Voel jij je cultureel hybride?
Ja, zijn uitleg was erover dat je je gescheurd voelt tussen die identiteit. Een beetje ontheemd gevoel. En dat was eigenlijk iets waarvan bij mij gelijk klikte. Dat ik denk, ja, maar dat is eigenlijk hoe ik me voel.
Ja, en wat voel je dan bij zo'n avond als deze? Dan gaat het niet alleen over ieders familiegeschiedenis. Maar het gaat ook echt over de vorming van een monument voor het slavernijverleden. Of misschien het koloniaal verleden. Daar hangt het ook een beetje tussen. Ja, wat voel je daarbij?
Ook wel heel erg nieuwsgierigheid van wat speelt er, wat leeft er. En anderzijds voor mij ook een zoektocht, omdat mijn grootouders eigenlijk een onderdeel zijn geweest van die kolonisatie. En
omdat ze aan de kant van de Nederlanders zeg maar werkten bijvoorbeeld?
Ja, mijn oma. Daar de familie van die heeft dus gediend in de KNIL. En dat maakt het juist ook een beetje die gevoeligheid wat er ligt eigenlijk om daarover te kunnen praten. Want enerzijds heb je eigenlijk al het gevoel van, je voelt je eigenlijk ontheemd, hè, van wie ben ik. En anderzijds voelt het voor mij ook als een soort belemmering van omdat zij dus eigenlijk aan de verkeerde kant zaten, om het zo maar te zeggen. Hoe ga je daarmee om? En hoe ga je daar antwoorden op krijgen? En omdat dat gewoon heel gevoelig ligt. Ja, er werd niet openlijk over gepraat.
Nee, en voor jou is deze avond is dan een soort moment om hierover te kunnen praten. Is dat dan ook een rol dat zo'n monument kan hebben?
Ja, ik denk zeker dat dat helpt in de bewustwording en ook antwoord te krijgen op dingen die in het verleden hebben plaatsgevonden. De verschillen met elkaar, de gevoeligheden die met elkaar ligt. En ik als nazaat eigenlijk, hoe ik het voel, van ik ben niet wat mijn opa ooit heeft gekozen. Maar ik ben wel ook een onderdeel van het geheel. Dus ja, ik merk wel in mijzelf, merk ik dat er ik een stukje die trauma die mijn oma heeft gehad, zeg maar, is eigenlijk wel doorgegeven, ook een generatie tot aan mij. Maar anderzijds voel ik ook heel erg een stukje bewustwording om daar juist openheid aan te geven. Het feit dat ik hier nu sta om iets erover te zeggen is voor mij al een hele grote stap. En ook dat ik denk, ik ga nu ik breek nu eigenlijk een muurtje af om, laat ik mijn kwetsbare kant maar eens zien en deel erover. En voor mij voelt het heel spannend. Maar ik denk misschien ook wel heel erg nodig om gewoon ergens te beginnen.
En ik wil u heel erg bedanken voor uw bijdrage.
Ik heb niet op mijn handschrift hoor. Ik heb echt een verschrikkelijke.
Zolang jij het maar kan lezen. Maar Patricia, we zijn aan het eind van de avond. En de tafels worden opgeruimd en de mensen gaan naar huis. En jij hebt allemaal briefjes, je hebt meegeschreven.
Ja, ik heb ontzettend veel meegeschreven. En er werden echt heel veel mooie, waardevolle opmerkingen gegeven. En een hele belangrijke is, denk ik wel, het werd meerdere keren gezegd van breng het in het onderwijs. Oftewel, laat ook jongeren bekend raken met deze thematiek, want blijkbaar wordt er in het onderwijs nog steeds te weinig aandacht gegeven aan dit stuk geschiedenis, dus het koloniale verleden en het slavernijverleden. Het is ook wezenlijk onderdeel van de Nederlandse geschiedenis, maar het wordt toch nog te weinig belicht in het onderwijs. Dus educatie bij het monument wordt belangrijk gevonden. Wat ook benoemd is dat ontmoeting bij een monument heel belangrijk is. We hadden eigenlijk als beeld gekozen voor de flyer, de Waringinboom. Het was een beetje bewust, want oom Pieter en ik hebben erover nagedacht van... Zo'n boom is een ontmoetingsplek. In Indonesië is het ook een ontmoetingsplek. Er komen mensen samen ook om schaduw op te zoeken, maar ook om met elkaar te praten. En dat is wat het monument ook moet zijn. Een plek waar je samenkomt, waar je deelt. Het liefst nog met eten werd ook genoemd. Ga bij elkaar zitten aan tafel, dus noodzakelijk op een bankje. Ga samen eten en vertel je verhaal.
Ja, iemand zei zelfs, ja, die boom, dat is het al. Dat is het monument al.
Het monument, ja. En dat zou heel mooi zijn. Hè, waar het niet dat zo'n boom hier niet kan groeien. Maar het is een prachtige boom met een hele mooie wortelstructuur. Wat natuurlijk ook heel, heel mooi symbolisch aangeeft dat wij een hele gewortelde, brede geschiedenis hebben. Dus dat zou symbolisch heel mooi zijn. Alleen ja, daar zouden we iets mee kunnen doen.
Ja, en nog even voor jou persoonlijk. Heb je iets gehoord vandaag wat je het meest is bijgebleven of wat je heeft geraakt?
Ja, meerdere dingen. En ik heb natuurlijk zelf Indische roots. Het gevoel dat je tussen twee culturen in zit. En welke cultuur, waar moet je nou op aansluiten? Dus er zit ook heel veel bewegingen, heel veel... weerbaarheid wordt vaak als begrip genoemd. Nou, dat klinkt heel mooi en tegelijkertijd is het soms ook ingewikkeld. Hè? Dat je dus beweegt tussen meerdere culturen. Dat mag ook meegenomen worden in het monument, denk ik wel. De vrouw naast mij had het over haar voorouder die een knielverleden heeft. Hè? Een knielmilitair was. Nou, dat geldt ook voor mij. En dat is ook... moet je je daarvoor schamen of niet? Dat vond ik ook een hele interessante uitspraak. Het gaat iets verder dan het monument misschien. Of het heeft verbinding met het monument, maar eerder, later in de geschiedenis. Maar het is wel iets waar, denk ik, heel veel Indische mensen ook mee worstelen. Van, hè, dat is toch weer een stukje twee culturen. Hè, van, dat speelt toch wel mee.
Het valt me op dat bij deze avond, het was in het forum ook. Nee, als je mensen spreekt, dan gaat het in eerste instantie vooral over hun behoefte om erover te praten. Dus dat alsof het monument en ook zo'n avond als deze, dat het een katalysator is voor een gesprek. En niet eens zozeer over de vorm van het monument of dat soort dingen, dat is ook heel belangrijk. Maar vooral dat mensen hun identiteit of zo kunnen vinden of hervinden.
Ja, dat denk ik wel. Het stukje van wie ben ik eigenlijk, dat komt denk ik heel erg samen in een monument. Of in ieder geval opent het gesprek om meer te onderzoeken. Zowel de geschiedenis, maar ook je eigen geschiedenis. Ja, om misschien ook jezelf en je familie zo te hervinden of een soort heling te vinden in toch pijnen die er zitten.
Nog even praktisch, want we zijn ook gewoon van de werkgroep.
Ja.
Wat gaan we nu doen? Want we hebben straks zomervakantie. Wat is onze volgende actie?
Nou, wij gaan natuurlijk uitwerken wat hier allemaal verteld is. En wij gaan ons voorbereiden op in ieder geval nog twee volgende stadsgesprekken. Die gaan plaatsvinden na de zomer in Leeuwenborg en in de Korreweg. Die zijn bevestigd.
Oké, en ik heb zelf nog als idee bedacht dat we een keertje gewoon met een stand op de Grote Markt moeten staan. Om gewoon op zaterdagmiddag allemaal mensen hierover te vertellen.
Dat lijkt me een heel goed plan. Laten we dat doen.
Dat schoot me echt te binnen op de fiets.
Fantastisch idee.
Ja, oké. Nou, hebben we dat besloten bij deze. Dan hoort de rest dat wel in de podcast.
Ja, absoluut. Okay. Ja.